Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, mooi dat je weer bent aangehaakt. Vandaag een hele nieuwe aflevering. Zo aan het einde van april. We hebben in de afgelopen 4 weken hebben we het veel gehad over rentmeesterschap. We hebben het gehad over rentmeesterschap over je geld, je lichaam, je tijd en over deze wereld. En ik hoop dat het je bemoedigd en bekrachtigd heeft. En als dat zo is, stuur het dan ook zeker door naar anderen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bemoedigen met het onderwijs van de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Dus gaaf dat je luistert, daar ben ik dankbaar voor. Ik hoop ook echt dat het je bemoedigt en dat het je zegent. Deze maand is wel grappig. Het thema van vandaag is het 1000-jarig vrederijk. Maar deze maand hebben we ook voor het eerst 1000 beluisteringen in 1 maand gehad. Dus dat is natuurlijk een supermooie mijlpaal. Daar zijn we God enorm dankbaar voor. En we zien natuurlijk uit naar nog veel meer. En want we geloven dat het onderwijs uit Gods woord is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het snijdt uiteen merg en been, ziel en geest. En het maakt gewoon duidelijk van hey, wat er van binnen in je zit. Dat komt openbaar, komt daar buiten en brengt scheiding. Zodat je gaat leven door en in de geest en niet in je ziel en in je eigen vlees. En dat is de reden waarom we die podcast maken, waarom we die afleveringen opnemen. Dus als het je bemoedigt, stuur het zeker door naar anderen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat. Geef gelijk een sterretje als je wil. Dan zijn we er super dankbaar voor. Zoals ik al zei, we gaan het hebben over het 1000-jarig vrederijk. En dat is een thema wat ook hoort bij de eindtijd, waar we toch een beetje naartoe leven, of eigenlijk beter gezegd al middenin zitten. En ik denk dat 1000-jarig vrederijk toch een beetje onderbelicht thema is. Veel mensen weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Sommigen vragen zich af wat het is, wanneer het is, voor wie het is. Dus daar hoop ik je in deze aflevering ook gewoon wat meer onderwijs over te geven. Dus we gaan ook gewoon simpelweg lekker de Bijbel in. Dus als je die bij de hand hebt, mag je die openslaan op Openbaringen 20 vers 1. En dan begin ik daar gewoon gelijk met lezen. En er staat, ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat het 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Het 1000-jarig vrederijk gaat vooraf aan de terugkomst van Jezus hier op aarde. Dat denk ik ook goed op te noemen, dat het 1000-jarig vrederijk is niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Veel mensen denken dat soms. We denken dat die 1000 jaar misschien symbolisch is. Anderen denken dat we er al middenin zitten. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat die nog moet komen. En dat die vooraf gaat aan de terugkomst van Jezus en de opname van de gelovigen. En je ziet in deze tekst in Openbaringen 20 dat voordat dat 1000-jarig vrederijk aanbreekt, dat de Satan, de oude slang, de duivel, dat die eerst wordt opgesloten in een diepe put. En dat die put wordt verzegeld en dat hij dus 1000 jaar lang niks kan doen, omdat hij opgesloten zit in die put. Maar zoals het 1000-jarig vrederijk ingeleid wordt en aangekondigd, hè, dus met de opsluiting van de Satan, zo stopt het 1000-jarig vrederijk ook met de vrijlating van Satan. En je kan lezen in Openbaringen 20 vers 7 en 8... dat hij dus uiteindelijk vrijgelaten wordt om alle volken weer te kunnen misleiden, om zo alsnog op te kunnen staan tegen de Messias. Nou, dan vindt er nog een eindstrijd plaats waarin hij uiteindelijk vernietigd wordt en in de poel van het vuur geworpen wordt, samen met zijn demonen. En dan vindt het eeuwige oordeel plaats en dan komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar voordat dat 1000-jarig vrederijk dus aanbreekt, is er eerst de gevangenneming van de Satan, die wordt in de put gegooid. En uiteindelijk wordt hij dus na 1000 jaar weer vrijgemaakt. Nee, niet helemaal vrijgemaakt, maar mag hij weer vrij bewegen. Als je dan gaat lezen in vers 4, dan staat er, ik zag tronen. Dit is een visioen van Johannes in de hemel. Ja, hij zag tronen en zij gingen erop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Johannes ziet een visioen van de hemel waarin de martelaren die gestorven zijn vanwege hun geloof in Jezus Christus verzameld worden voor Gods troon en hen de heerschappij wordt gegeven samen met Jezus over het 1000-jarig vrederijk. straks als we verder gaan in die, in die tekst, dan ga je ook zien dat het voor iedereen is. Maar hier wordt specifiek gesproken over een bepaalde groep mensen die vanwege hun geloof echt daadwerkelijk onthoofd zijn. En die dus ook een ereplaats zullen krijgen in de hemel, samen met witte gewaden en een kroon van volharding. Maar wat ze gaan doen, is dat ze namelijk gaan oordelen in dat duizendjarig vrederijk. En ook 1 Korinthe 6 vers 2 zegt Paulus van tegen de Korintiërs van joh, of weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En daarom mogen we geloof ik nu al leren om rechtvaardig te kunnen oordelen als christen. Niet vanuit de wet, niet vanuit de boom van goed en kwaad, maar juist vanuit het leven wat God je geeft. Eens zal je een koning en een priester zijn, dus dan mag je nu zeker al een beetje in oefenen. Dus die heiligen die zijn vervolgd door de antichrist, omdat ze hem niet aanbaden. En zij hebben een ereplek in dit duizendjarig vrederijk. En dan staat er maar, de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Johannes schrijft hier over een eerste opstanding. Een stukje verder in Openbaring spreekt hij ook over een tweede opstanding. En ik ga het daar nog een andere keer over hebben, maar de Bijbel is heel duidelijk over de opstanding der doden. Wat betekent dat? Dat de gelovigen, de mensen die in Christus Jezus zijn, die in hem geloven en geloofd hebben, maar voordat hij terugkomt in het natuurlijke gestorven zijn, zij zullen weer opgewekt worden uit de dood. Dat noem je ook wel de opstanding der doden. En dat is waar ook 1 Thessalonicenzen 4 over spreekt, waar Paulus over spreekt. Dat hij zegt, als Jezus terugkomt, dan zullen de doden die in hem zijn, zullen eerst opstaan en hem tegemoet gaan. En dat is ook de opstanding waar Johannes over spreekt hier in Openbaringen 20, vers 5. Is dat er een eerste opstanding is van de doden. Dat zijn de mensen die in Christus Jezus zijn. En zij zullen met hem, zij zullen opstaan en ze zullen met hem regeren in dat duizendjarig vrederijk. En dan zegt hij ook in vers 6, zegt hij, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Weet je, er is een eerste dood, dat is je natuurlijke dood. En er is een tweede dood, dat is de eeuwige dood. En de eerste opstanding is voor degenen die gestorven zijn in Christus. En de tweede opstanding, dat is het moment dat alle doden van deze wereld voor de rechterstoel van God verschijnen. En dan wordt gekeken van, zijn ze in het boek van het leven of niet, weet je wel, volgen ze Jezus Christus, belijden zijn naam, hebben zij volhard in geloof, dan zullen zij het eeuwige leven verkrijgen. Zo niet, en hebben zij zich van God afgekeerd, dan gaan ze naar de poel van het vuur. En dat wordt ook wel de tweede dood genoemd. Dus er is een eerste dood, een natuurlijke dood. Er is een eerste opstanding, en dat is voor degenen die in Christus zijn. Daarom zegt Johannes ook, zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Ze zullen het eeuwig leven hebben. Dan staat er in vers 6b. Maar zij zullen priesters van God zijn en van Christus. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar lang. Dus wat gebeurt er? De gelovigen die nog leven worden samen met de gelovigen die opgestaan zijn uit de dood, worden samen met elkaar, gaan ze naar een ontmoeting met de Heer, gaan ze hem tegemoet in de wolken. En dan begint ook die regeringsperiode van 1000 jaar. Satan wordt gebonden en hij breekt op deze aarde, breekt er een vrederijk aan van 1000 jaar. En zoals ik al zei in vers 7 en 8, kan je dan zien dat uiteindelijk de Satan weer losgelaten wordt en dat hij volken gaat misleiden om in Gog en Magog uiteindelijk de laatste oorlog te voeren. Maar hoe ziet dat duizendjarig vrederijk er nou uit? Want dat is denk ik belangrijk. Zoals je nu weet, het is ten eerste natuurlijk voor de gelovigen die in Christus zijn. Zij zullen met hem regeren als koningen en als priesters. Nou, wat betekent dat? Ze zullen recht spreken. Dat is simpelweg wat het betekent. Regeren en recht spreken. En Gods oorspronkelijke doel met deze aarde was dat hij de mens liet heersen over deze aarde. Dat wij goede rentmeesters zijn, zoals het hier de afgelopen weken ook over hebben gehad. Goede rentmeesters zijn over dat stuk wat God ons gegeven heeft. En dat we daar dus over regeren. En jij en ik, wij als gelovigen, wij zijn geroepen om te regeren. Niet om te overheersen of te onderdrukken, maar gewoon simpelweg om vanuit Gods autoriteit die hij ons heeft gegeven te regeren in situaties. Om leven te spreken waar dood is. Om herstel te brengen waar gebrokenheid is. Om genezing te brengen waar ziekte is. Dat is onze rol die we hebben nu al, maar uiteindelijk zeker in dat duizendjarig vrederijk. Nou, en in Jesaja 2 kan je dus veel meer lezen over dit duizendjarig vrederijk. En je moet weten dat alle profeten in het Oude Testament, zij hadden alleen maar openbaring over het duizendjarig vrederijk. Of eigenlijk over een aarde waarop een totale heerschappij van Jezus Christus is. En ook Jesaja zelf profeteert daar heel vaak over. Dat hij zal regeren met een ijzeren scepter tot in, weet je wel. Hij zal regeren over deze hele aarde. En dat is ook waarom de Joden zo, de discipelen van Jezus ook zo diep bedroefd waren toen hij uiteindelijk stierf van een kruis. Waarom? Ze dachten, hij gaat die heerschappij nu hier voeren. Hij wordt onze koning. Hij gaat Israël verlossen van de vijand, van de Romeinen die hun vijand waren. Dus alle profeten profeteerden met het oog op dat duizendjarig vrederijk. Nog niet eens op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ze hadden al die openbaringen nog niet. Die openbaring kwam pas vanaf het Nieuwe Testament en vanaf de openbaringen van Johannes. De profeten profeteerden gewoon simpelweg over dat duizendjarig vrederijk. En de Messias, Jezus Christus, die in dat vrederijk zou regeren. En dat kan je lezen in Jesaja 2, vers 2. En het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Weet je, in dat duizendjarig vrederijk regeert Christus en wij regeren met hem als koningen en priesters. En alle heidenvolken van deze wereld, dat betekent simpelweg elke stam, elke taal en elke natie, zullen naar de berg van Sion heen komen. Waarom? Vers 3. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Weet je, in die regeringsperiode waarin Jezus zit in de tempel, komen alle heidenvolken om gewoon onderwijs te krijgen van hem over wat goed is en wat kwaad is, zodat ze zelf kunnen regeren in vrede. En dan zegt vers 4 ook, hij zal oordelen, dat is Jezus, tussen de heidenvolken en veel volken zal hij vonnissen. En dan staat er een hele bijzondere tekst. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren, niet eens meer leren. En dat is wat Jezus gaat doen, is hij gaat vrede scheppen hier op aarde. De volken die wel oorlog willen voeren, die zullen worden gestraft. Maar de andere volken, zij zullen gaan leven in vrede tot op zo'n punt dat de kinderen die dan geboren worden niet eens meer weten wat oorlog is. Ze hebben er simpelweg gewoon nog nooit van gehoord. En dan staat er dus, ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren zullen ze omsmeden tot snoeimessen. Ja, weet je, dat is exact de gedachte die de NAVO erop aanhoudt. En de NAVO is een groep landen, een hele grote groep landen, die samen met elkaar een verbond hebben om vrede te brengen hier op aarde. En hun hele logo is gericht op het omsmeden van zwaarden naar ploegscharen en van speren naar snoeimes. Dit is hun doctrine. Enige nadeel is, ze willen het niet met Jezus doen. En ik geloof dat het duizendjarig vrederijk wat God voor ogen heeft, gaat Satan ook proberen te imiteren door de regering van de antichrist heen. Want ook de antichrist gaat vrede brengen. Ook de antichrist gaat rust proberen te brengen. Maar niet vanuit de geest van leven, maar vanuit controle en manipulatie. Dus word niet misleid als de NAVO in één keer een soort totale wereldvrede lijkt te scheppen. Maar fix your eyes upon Jesus, weet je wel? Let op hem. Als hij komt, dan zal de hele wereld het weten. De antichrist die moet zichzelf bewijzen. De antichrist moet wonderen en tekenen doen. De antichrist moet alles en iedereen bij elkaar brengen op geopolitiek niveau, wereldeconomie en wereldvrede, wereldreligie creëren. Maar Jezus komt en je weet het als hij er is. Dus laat je niet misleiden door de NAVO. Zij zullen dit nooit bereiken. Ja, ze zullen het proberen door de antichrist, maar ze zullen het nooit bereiken. Dan zegt vers 17 van Jesaja 2, zegt dan, de hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn en de afgoden ze gaan volkomen. Weet je, ik denk dat het zo belangrijk is om je te bemoedigen vandaag. dat er in Jezus Christus er een totale wereldvrede zal komen van 1000 jaar. En jij en ik, wij mogen als koningen en priesters regeren met hem als wij in het geloof blijven. Als wij in Jezus Christus blijven. En wij zullen met hem opstaan als hij terugkomt. En nogmaals, we gaan het echt een keertje hebben over de opname. Maar wij zullen met hem, met de mensen die overleden zijn, die in het geloof waren, zullen wij opstaan. En als wij nog levend zijn, zullen wij met hen, zullen we de Heer tegemoet gaan. En we zullen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer. En dan zullen wij voor altijd bij hem zijn. In dat 1000-jarig vrederijk zullen wij met hem regeren. Er zal geen oorlog zijn, er zal totale vrede zijn. Kinderen zullen kunnen spelen in slangenkuilen. Volkeren weten niet eens meer wat oorlog is. En wij mogen simpelweg met hem regeren en recht spreken. En ik geloof dat elke gelovige dan een eigen gebied zal hebben, waarin ze als koning en als priester recht spreken en leven brengen en mensen ook tot de Heer leiden in een constante stroom. En weet je, we leven nu nog niet in het 1000-jarig vrederijk. Maar op een dag zullen we daar wel in leven. En nu op dit moment zien we de voortekenen van dit vrederijk. We zien een glimp van het koninkrijk van God manifest geworden door de kracht van zijn geest. Simpelweg omdat we gewoon wandelen in zijn woord, omdat we wandelen in zijn kracht. Dus wacht niet totdat je eenmaal in die boot wordt opgenomen, in die ark als het ware. Maar begin nu al leven te spreken. Begin zijn vrederijk nu al te brengen in jouw omgeving. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat je gewoon daarin al mag oefenen. Weet je wel? Want je bent een koningskind. Je bent geroepen als een priester. Dus je mag je ook naar gedragen. En je overheerst niet, maar je regeert gewoon simpelweg door de macht, de kracht en de autoriteit die Jezus ons nu al gegeven heeft en uiteindelijk zal geven. Nou, aan het einde van dit vrederijk, als die oorlog geweest is met de Satan, dan zal hij uiteindelijk in het poel van het vuur worden geworpen. Het laatste oordeel vindt plaats en dan zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel, zegt de Bijbel. En dan zal er geen pijn meer zijn, er zal geen verdriet meer zijn. Er zal geen dood meer zijn, hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. En dat is iets waar we absoluut naar uit mogen kijken. En ik hoop dat het jou vandaag ook bemoedigt. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.